Onze hulp en onze verwachting staan ook in het morgenuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelver uitkomst merken en in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Psalm 77, vers 7. Gemeente, stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland en de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam heidelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij, rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, want uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstnecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we aansluitend uit Openbaring 2, het eerste gedeelte, dat is de eerste brief. Dat betreft de versen 1 tot en met 7. Openbaring 2, 1 tot en met 7. Als de schrift en tekstlezing in dit morgenuur. De openbaring van Johannes, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot met 7. Waar wij lezen Gods dierbaar woord en eeuwig getuigenis als volgt. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet. En hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, en welke ik ook haat. Die oren heeft u horen wat de geest door de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover. Verootmoedig ons voor het heilige aangezien des Heeren in de gemeenschappelijke gebed. Heren, zo zijn wij ook deze morgen, aan het einde van deze morgen, door u verwaardigd nog een ogenblik samen te mogen zijn. En heren, als daar eens een gedachte mag zijn, hoe dat nu kan, en zo onze gedachten uitgaan naar die ruim 6 miljard mensen die dit aardrijk bewonen, en dan zal het niet exact zijn, maar toch in grote lijnen, zal het ons bekend zijn hoe weinigen onder het woord der waarheid komen. Een geopende Bijbel, maar dan in alle waarheid en in alle getrouwheid verkondigt wat u hebt gesproken, Heere, zo weinigen. En dat kan bij de natuurlijke mens niet anders dan versterken wat er al is aan twijfel, namelijk dan zal het toch niet waar zijn. Zal het voor zo weinigen wezen? Zullen dan zoveel verloren gaan? Want zo weinigen maar onder het woord en waarheid en dan nog. Is niet alles Israël wat zo genoemd wordt? Zou u met eerbied gesproken met zo weinigen tevreden zijn? Dat is de taal van het hart van een natuurlijk mens. En dat zijn we, en tot op zekere hoogte blijven we dat ook. Maar mag er genade verheerlijkt zijn, en de mens is op zijn plek, dan mag het wezen verwondering. Als David, wie ben ik en wat is mijn huis? Wat is dat, dat u onderscheid maakt waar het niet is? Een zin die wij kennen, zoals we vele zinnen kennen in onze gereformeerde gezindte. En een gevoel van behagen wij niet kunnen onderdrukken wanneer die vertrouwde klanken gehoord worden. Maar de vraag ligt en weten we wat het betekent. Zijn we bekend met de zaken waar deze woorden voor staan? Heren, als dat waar is, en maar niet op de klank af, maar naar het wezen der dingen, dan is het een eeuwig wonder. Dat we hier mogen zijn, nee, dan wordt het heel persoonlijk dat ik er nog mag zijn. Heren, dan gaat dat persoonlijk een wonder worden. Nog niet weggestormd van voor uw heilige aangezicht. Of zo'n kind van God pas zij, nog niet in de hel geworpen. En daar nu te horen, krachtens de val, in Adam daar te moeten zijn. Maar door een wonder uit het vuur gerukt. Als een vuur brandt uit dat vuur. Die zegt vanmorgen eeuwig wonder. En het zal toch zijn in de weg van een wonder dat een mens zalig wordt. En heren, dat is het eerste. Dan hebben we al een preek in dat eenvoudige feit dat we hier zo mogen zijn. Maar er ligt nog een vraag. Wie zijn we? Wie zijn we? Zijn we wat we eens geworden zijn? Of zijn we eens anderen in de tweede Adam gekomen? In de weg van een opstanding uit de doden, daar zal het toch over gaan. Heren, maar dan wilt u dat nog gebruiken, dat woord der waarheid, om die opstanding te voltrekken. En heren, hoe wij hier zijn, is bij u bekend, maar wil voor ons allen nog een woord hebben. En voor hen die nog buiten dat wonder staan, van het zalig worden in die ander. Het woord bedienen, zodat zij met kracht omvergeworpen worden en niets meer kunnen zijn die ze geworden zijn in Adam de eerste. En er een hartelijke zucht mag komen om in die tweede Adam te worden begrepen. Als er van uw volk mogen zijn, dat ze in een terugleidende weg nog eens het wonder mogen bewonderen, aanbidden en wegsmelten, maar ook voortgeleid mogen worden om ook in deze donkere tijd nog een weg te mogen bewandelen waar u vanaf weet, dat wil zeggen toch in uw gunst. En dan kan het zijn, heren, dat er van uw volk wezen moeten hier vanmorgen die enige mate de weg zijn kwijtgeraakt. De weg raakt hen niet kwijt, want Christus, uw Zoon, kan niet van zijn kerk af. En niemand rukt de mijne uit mijn hand, maar de kerk kan wel eens de weg kwijt zijn. Wil ze nog eens terugbrengen, heren? En als er zijn die die eerste liefde hebben verlaten, nog terugbrengen, dat ze hun eerste werken weer mogen doen. Ik wil zo nog een zegen gebieden over dit samen zijn, maar niet alleen hier in Voorburg, waar ook deze morgen, deze dag, aan u gewijd en geheiligd, er samenkomsten mogen zijn. Reguliere erediensten, maar ook huisdiensten, waar men verstoken is van de openbare eredienst. In het openbaar of in het verborgen, het is alles bij u bekend. Wil, heren, nog geven dat hoe ook er samengekomen mag worden, er een zegen valt voor tijd en voor eeuwigheid, waarin u toch altijd verheerlijk wordt en een ziel vernederd wordt. Gedenk uw kerk over de rode aarde, de arbeid onder Israël, in de heidenwereld, maar ook in ons land. Gedenkt u al uw getrouwen knechten die je hebt uitgestoten in een wijngaard om uw mond te zijn. Als een sterveling te midden van de stervende nog te mogen spreken van het leven. Wilt u zijn met dit diep gezonken volk en vaderland, onze geëerbiedigde koningin en haar huizen, allen die regeerverantwoordelijkheid dragen. Heren, wat is toch waar we allemaal bekeerd moeten zijn. Van hoog tot laag. Want niemand zal die grote godsontmoeting kunnen ontlopen. Heren, wil ook zo nog werken. Van de hoge en laag. En dan komen ze allemaal op die lage plaats, waar ze zichzelf leren verfoeien voor het aangezicht voor een heilige God. Om in die weg nou waardig gekeurd te worden. Bij uw volk te mogen horen, in uw gemeenschap te mogen delen. Gedenk, heren, deze gemeente, Voeigang, Kerkvoerdij, raad van de kerk, allen die hier arbeiden mogen. Ook de gemeenteleden, zover wij weten, ook aanwezig, elders een bestemming tijdelijk gevonden, die hier mogen zijn in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden zijn. Heer, in wat staat of stand ook, ontferm u zich over ons allen. En die weg zijn, mogen ze weer veilig terugkomen. Heer, dat ze geleerd hebben dat er geen betere plaats is dan daar waar u bent. En daar wordt de rust genoten, het goede van uw huis gesmaakt. Heer, wilt u ook zijn bijzonder met de heer Wijs, die, als wij het goed begrepen hebben, deze morgen weer voor het eerst in de kerk mag zijn na een ziekenhuisoperatie. Ziekenhuisopname. Heren, zal het voor hem toch ook een wonder zijn hier weer te mogen zijn onder het woord van de vorst van hemel en aarde, die het gebied en het staat er, die het zegt en het is er. En dat hem, de God des levens, u, Heer, de alle eer, dank en aanbidding mag worden toegebracht. Wilt u ons gedenken in dat ene nodige? Want we gaan allemaal sterven, want dat is toch het leven, een reis. Een reis naar dood, graf en eeuwigheid. En dan moeten we met een God verzoend zijn, en die zich heeft laten kennen als een drieënig God. Met een drieënig God verzoend, in een verzoende betrekking tot u gesteld te zijn, dan alleen kan een ziel in alle rust die grote reis maken. Heren, maak ons ervoor klaar. Van nature hebben wij onszelf reisvaardig gemaakt voor de hel, eeuwig omkomen. Wat is dat een ontzettende waarheid. En we beseffen het niet, we beleven het niet. We houden de kracht en opvoeding misschien enigermate voor. Maar de doorleving van die werkelijkheid wil het nog schenken. Omdat in de verbrijzeling er een schreeuw mag komen tot de hemel. Och, dat je de hemel en mijn hart scheurde. Heren, zou u zullen willen werken. Gedenken. Allen op reis. Wat een waarheid. Allen op reis. En zomaar kan die reis een einde zijn. Voordat we het weten en beseffen, kan het eeuwigheid zijn. Dat zal toch gebeuren. Dan zal het toch gebeuren waar we misschien wel eens een enkele gedachte aan hebben gewijd, maar als regel overheen hebben geleefd, dan zal het gebeuren. Staan voor u. Een God die het kwaad niet kan gedogen. Die om één zonde een hele wereld moet verdoemen. Voor die God te staan en niet te kunnen bestaan, om dan te horen, bind hem aan handen en voeten en werpt hem in de buitenste duisternis, want die ziel heeft mijn naam gehoord, is in de voorburg der kerken geweest, heeft zo menigmaal de weg des levens horen verklaren, maar onder de waarheid nooit gekomen. Werpt hem weg. Het zal van ons gezegd worden. Als er geen wonder in ons leven heeft plaatsgevonden, en dan blijft er maar één zucht ook vanmorgen over. Bekeer ons zoals ge al uw volk bekeert. Heere, wil zo nog genadig zijn. Op weg en reis naar de rechterstoel van Christus. En dat alles om hem, die gij altijd wordt, uw eeuwig wonderens groot kind, Christus Jezus, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Het is ook voor de apostel Johannes zondag, als de hemel open gaat en de Heere van zich laat horen. U weet, Johannes de apostel, en dan moet u denken aan een apostel en discipel die toch wel de vergevorderde leeftijd van 90 jaar en ouder moet hebben gehad. Johannes die daar ter oorzake van het evangelie van vrije genade en het geloof in Jezus Christus op Patmos is gekomen, verbannen. omdat hij voor de keizer van Rome niet wenste te buigen, maar alleen de Heere wenste te dienen door genade. Hij die daar gekomen is op Patmos en die gezien zijn vergevorderde leeftijd wel heeft moeten denken, dat zal toch het einde zijn ook van mijn ambtelijke dienst hier op aarde. Zal dat voor die man dan geen wonder zijn geweest dat de hemel nog open ging? En de Heere sprak tot hem en ook uitdrukkelijk de opdracht gaf om datgene wat hij hoorde maar ook mocht aanschouwen op te tekenen. En voorts ook 7 brieven namens Christus te mogen schrijven om dat alles te bezorgen bij de gemeenten. Die het ook weer door mochten geven tot op deze dag, tot de jongste dag toe. Mag dat woord doorgaan. Johannes nog verwaardigd waar die man heeft gedacht, ik deug nergens meer voor. Nog verwaardigd om Gods hand te mogen zijn, als we het zo mogen uitdrukken, om te schrijven. Gods mond te mogen zijn om te spreken. En vanmorgen, mogen we dan horen uit de eerste brief. Die Christus, die immers aan Johannes op Patmos is verschenen, die Christus heeft geschreven door de hand van zijn getrouwe, in de dienst des Heren vergrijsde apostel Johannes. Dat is de eerste brief die gericht is aan Efeze. En geliefde, dat is u wellicht bekend. In de traditie is Efeze de plaats waar Johannes, de schrijver dus van de openbaring, heeft gediend als voorganger. De traditie, daar is verder in de schrift geen grond voor, dat zeg ik u ook, maar de traditie is heel erg eensluidend op dit punt. En dan wordt het inderdaad opvallend dat de eerste brief ook gericht is aan Efeze, de eerste brief dus gericht aan de gemeente waar Johannes heeft gediend. We hebben u die voorgelezen, wij willen nog de eerste versen daarvan lezen. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwaden niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt hen leugenaars bevonden. En wat er verder volgt. Deze eerste brief aan de gemeente van Efeze bepaalt ons bij een lieflijke benadering. En ten tweede bij een bemoediging. Ten derde bij een bestraffing. Ten vierde bij een bedreiging. En ten vijfde bij een belofte. Benadering. Bemoediging. Bestraffing. Bedreiging. En belofte. We willen eerst samen nog zingen van de eerste psalm, terwijl er gelegenheid is voor de uitreiking van uw liefdegaven. En de Heere zegene u en uw gaven, de eerste psalm. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Welzalig hij die in de herbozenraad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En het derde, gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. En wat er verder volgt in de versen 1 en 3 van Psalm 1. Gemeente, één keer in de vijf jaar vindt in onze kerk visitatie plaats in de gemeente. De zogenaamde reguliere visitatie. Eén keer in de vijf jaar. Daarnaast, als dat nodig is, bijzondere visitatie. Maar als regel dus die ene keer in de vijf jaar. En dat is bedoeld om te informeren naar de welstand van de gemeente. Dat moeten dan zijn wijze mannenbroeders die kennis van zaken hebben, die ook in staat zijn met wijsheid te adviseren als zulks nodig is, visitatie. Geliefden, eigenlijk is dat wat hier ook gebeurt. Maar dan schriftelijk. Trouwens, ook dat kan in onze kerk geschieden. Wordt niet vaak gedaan. Kan wel schriftelijke visitatie. En dat is hier aan de orde. Christus verstaat zich met de gemeente in Efeze. Door middel van een brief. Zo benadert hij haar. Een schriftelijke benadering. En dat is ook een lieflijke benadering. Waarom? Nou, ook in deze gemeente zijn er zaken die er niet moeten zijn. Waarom zo'n gemeente te laken is, te berispen is. En als u voort ook de andere brieven zou doorlezen, dan zou u nog heel veel zaken zien die tot droefheid stemmen. Waarom de Heere niet anders dan vertorend moet zijn. Ja, om welke reden hij zelfs die gemeenten zou kunnen afschrijven. Wegdoen van voor zijn aangezicht. En geliefde, dan kijk ik met u nog eens naar het begin van deze brief. En dan wordt het ook een wonder dat daar niet staat en schrijf die gemeente maar af. Maar schrijf die gemeente nog eens aan. Aanschrijven in plaats van afschrijven. Dat is een schriftelijke, dat is een lieflijke benadering. Waar wij iemand die ons niet zint zo gemakkelijk negeren, links laten liggen, alsof die niet meer bestaat. Afschrijven dus. Jezus schrijft aan, zelfs een gemeente als Sardes, waar de dood heerst. Ook die gemeente wordt nog aangeschreven. Geliefde, een schriftelijke en lieflijke benadering dus. En dat geschiet door de hand van Johannes aan de gemeente in Efeze middels haar voorganger. Want zo moeten wij, denk ik, dat woord engel toch uitleggen. Engel, voorganger. Ik hoop er straks nog even op terug te komen. Schrijf dus aan de voorganger en zo aan de gemeente die te Efeze is. En letten wij dan even op de plaats. Efeze. Geliefde, dat is een havenstad. Aan de kust van Klein-Azië, de Egeïsche Zee, kunt u die stad vinden. Het huidige Turkije dus. En dat betekent kustplaats. Havenstad betekent handelsstad, betekent ook stad van verkeer, handel, verkeer, maar ook van vermaak. Want dat is als een magneet, zo'n stad trekt letterlijk alles en nog wat aan. Mensen die in korte tijd rijk willen worden, maar ook dieven, moordenaars. En niet het minst degene die liefde bedrijven voor geld. En u kunt het allemaal vinden in Efeze. Geliefde, kustplaats, havenstad, handelstad, oord van vermaak, ontucht, van spelen en nog veel meer. Maar in bijzonder moet nog dit worden genoemd. Ook een godsdienstige stad. U vindt daar het Artemisium, en dat was in die tijd, we hebben het over de eerste eeuw na Christus, één van de zeven wereldwonderen. Het Artemisium is de tempel waarin Artemis, de Griekse godin van de jacht, werd vereerd. Oorspronkelijk een doodsgodin, ook godin van de slaap, maar het meest toch wel bekend vanwege de jacht. Latijnse naam Diana. En daarvoor deze godin een bijzonder grote en rijk versierde tempel gebouwd. Men geloofde dat haar beeld uit de hemel was gevallen. Dat beeld was op een sokkel geplaatst, daaronder een grote schat verborgen, om middels die schat de gunsten van Artemis te verkrijgen. Dus de Grieken moesten hun goden ook betalen, om zo te zeggen. Dat is heel typerend voor een natuurlijke mens. Die bedrijven ruilhandel met zijn god, en ik vrees ook vele christenen. Maak van het huis mijn vaders geen koophuis. We hebben het u wel eens meer gezegd hier. Kan ook zijn dat uw kerkgang niet anders is dan wisselgeld. Koopwaar om God te bewegen, genadig te zijn. Dat hoeft niet alleen met grote sommen gelds. Ook uw aanwezigheid hier kan daartoe dienen. Althans bedoeld zijn. Dienen zeker niet. De tempel van Artemis dus. En trok vanwege haar schoonheid en grootheid van heinde en ver belangstelling. En ook daar werd weer aan verdiend, nietwaar? De toerist, u weet het wel, die met een souvenir naar huis gaat, misschien u ook wel. Demetrius de zilversmid en zijn collega's hebben er ook aan verdiend. Zilveren tempeltjes van Diana, Artemis dus, werden daar verhandeld. En zo was daar heel wat te doen in Efeze. Het laatste wat ik u noem is dit. Efeze was ook tempelbewaarster. Dat betekent onder andere dat door de Romeinse Senaat aan deze stad het recht was verleend om deze hoge titel te voeren. Dat was dus een voorrecht die benaming te mogen hebben, omdat men daar in Efeze op een bijzondere wijze de keizer vereerde. En wie nu een tempel had waarin die keizer werd vereerd en daarnaast ook spelen organiseerde, die kreeg die titel van de Romeinse Senaat tempelbewaarster Neocoris. Bijzonder voorrecht dus. Geliefde, Efeze. Dus u vindt er handel in alles, letterlijk goederen, maar ook lichamen. U vindt er godsdienst. U vindt er brood en spelen. De arena's, de stadions. Het was er allemaal. En geliefde, als u dat op u laat inwerken, dan zegt u ook vanmorgen met mij, wat is het dan een wonder dat ook daar in Efeze een gemeente is ontstaan. Efeze werd net als Parijs in onze dagen de lichtstad genoemd, en u weet waarom. Lichtstad, hè, de stad van vermaak. En wat bijzonder, hè, dat de heiden licht noemt wat God duisternis noemt. De lichtstad Efeze is complete duisternis. En het wonder is dat juist in die duisternis het evangelie, dat is het ware licht, is gekomen, dat licht is ontstoken. Daar is een gemeente ontstaan en een gemeente is een kandelaar. Daar is waarlijk licht gekomen. Een gemeente, dat wil zeggen, daar zijn mensen bekeerd. Daar zijn mensen getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En geliefde, neemt u deze woorden eens mee. Juist deze woorden die zo bekend zijn. Getrokken uit de duisternis. Ik vraag het hierom. Een mens kan dat zo makkelijk op zichzelf toepassen. U zegt vanmorgen, ik zit in de kerk. Er is aan mij ook getrokken. De rest loopt daar rond of zit thuis. Ik ben hier. Ik zal nou niet zeggen dat je daarmee bekeerd bent, maar. Hè, en dan houden we dat voor een trekking. En een verandering. Waarvan we dan misschien met zoveel woorden niet, maar in de praktijk wel aannemen dat het dat wel is. Het betekent eigenlijk er is aan mij getrokken, er wordt aan ons getrokken. Er is wat veranderd, maar er staat niet dat mensen het voorwerp zijn van een zekere trekking, maar getrokken uit. Eruit gehaald. Kunt u dat nou zeggen vanmorgen? Ik ben eruit gehaald. Uit de duisternis. Dan kun je zeggen met die blinde man, dit weet ik. Dat ik blind was en nu zie ik. Ik zie het allemaal nog niet zo scherp, maar ik zie het wel. Dan bent u voorwerp van de opstandingskracht, want dat is bekering. Dan bent u ook in het leven openbaar gekomen. Want wie nu getrokken is uit de duisternis, is dus geen kind meer van de duisternis. Maar getrokken tot het wonderbaar licht, wandelt hij nu als een kind des lichts naar de waarachtige lichtstad Jeruzalem, naar dat ongeschapen licht God. Dan bent u een wandelaar op weg naar Jeruzalem, daarboven is de lichtstad. Is dat uw leven? Dus, u bent eruit getrokken, in het licht geplaatst, u wandelt als een kind des lichts, u bent op weg naar het ongeschapen licht, is dat uw leven? Met minder kan het niet hoor. Wat is dat een ontdekkende zaak, geliefde? Nou, een zo'n gemeente was daar nu gekomen. En wonderlijk hè, dat Paulus daar ook, bijna 3 jaar gewerkt hebbend, mag schrijven dat dit het wonder is. Gij die eertijds dood waart in de zonde en de misdaad, maar, Efeze 2, u weet het, met Christus opgewekt. En hij zegt het in dat 4e en 5e hoofdstuk, dan komt er een ander leven. Eertijds kinderen des duisternis, nu kinderen des lichts, wandelt dan ook als kinderen des lichts. Geliefde, dat is de gemeente van Efeze. In de duisternis van het heidendom, het licht van het evangelie ontstoken, horen wij ook bij die gemeente die zalig wordt, geliefde. Deze gemeente wordt dus lieflijk benaderd, schriftelijk benaderd, door Jezus zelf benaderd. Dit zegt hij, en zo stelt hij zich nu voor. En ook heel bijzonder, en ook heel lieflijk. Zoals hij zich voorstelt, ja, lieflijk. En toch zegt u misschien aanstonds, nou luister maar eerst eens naar wat de Heer van zichzelf zegt. Hij zegt, ik schrijf dit door middel van Johannes en ik zeg dit, ik die 7 gouden sterren in mijn hand houd en die wandelt in midden van de 7 gouden kandelaren. Daar zijn 2 werkzaamheden van Christus beschreven. Ten eerste zijn hand, daarin houdt hij de 7 sterren. En die sterren, dat zijn engelen. En dat zullen zijn geweest, ik zeg het met een zekere voorzichtigheid, voorgangers. Er zijn ook andere uitleggingen mogelijk. En ik wil ook verantwoording doen waarom ik meen dat het dit is. Voorgangers. Omdat van engelen gezegd kan worden, en ook van sterren, van engelen gezegd kan worden, dat zij boodschappers zijn. Een engel brengt een boodschap over. En een ster kan de weg wijzen. Zoals die ster, weet u wel, die de wijze uit het oosten de weg wees naar Bethlehem. Een ster ook op zee, voor zeelui, kan ook een oriëntatiepunt zijn. In dat opzicht ook een weg wijzen hoe te gaan, hoe te navigeren. Het tweede, geliefde, is dat in Daniël 12 wordt gesproken over leraars. Als zijn de sterren die eens zullen blinken. Blinkende sterren. De leraar en ook die velen gerechtvaardigd hebben. Leraren dus in Daniël 12 vergeleken met sterren. En dat geeft ons ook voorts genoeg grond om het aannemelijk te maken dat die hier worden aangeschreven. Dan zal de voorganger die brief voorts ook hebben doorgegeven aan de gemeente, zelf gelezen of laten voorlezen. Want er zijn ook voorlezers in de christelijke gemeente, zalig hij die leest. En ook dat is, gemeente, denk ik, iets om te onthouden, bedunkt. Als we schriftgetrouw willen zijn, althans. Ook in deze tijd. De voorlezer dus. Hoe dan ook, de brief geschreven aan de gemeente, gericht aan de voorganger. En daar hebben we dan de zeven sterren. De zeven voorgangers zijn al de voorgangers. Al Gods werkelijke dienstknechten. Die in de rechterhand van Christus zijn, wil zeggen in zijn gunst. Door hem geroepen. Waar hij van af weet. Die hij ook in de hand houdt en bewaart. Die uit de eerste hand ook kunnen spreken. Die met Johannes kunnen zeggen wat onze ogen hebben gezien, onze handen getast van de waarheid. Dat verkondigen wij u. Geliefden. Dat zijn waarachtige voorgangers. Zullen die er nog veel zijn, denkt u? Zullen de meesten niet komen uit de linkerhand, dan krijg je dat wat je verdiend hebt. Hoeveel de voorgangers, geliefden, zullen er alle eeuwen door niet geweest zijn, ook nu, die zelf zijn gaan lopen, die niet weten van een goddelijke roeping en zending, zelf niet bekeerd zijn, uit de linkerhand in de ongunst des Heeren, geliefden, maar daar is de gemeente goed mee, uit zijn hand. In zijn gunst. Die hand die ook kracht geeft. Lees maar in Psalm 118. Om dat zware, dat onmogelijke en dat heerlijke werk te mogen doen. Om de gemeente te leiden middelijk in de grazige weide van Gods woord. Nou, dat is het eerste. En dat zegt de Heer Jezus, die schrijft. Dat ben ik nou. Ik draag die voorgangers in mijn hand. Daar zijn ze veilig. Ik bewaar ze. En dan kijken we naar zijn voeten. Hij wandelt in midden van de zeven gouden kandelaren. Dat zijn de gemeenten. Hij wandelt dus bij zijn kerk. En die gemeenten die worden hier gouden kandelaars genoemd. Dat wil nogal wat zeggen, denk ik. Hè? Kandelaars, laten we daar eerst iets van mogen zeggen. Een kandelaar geeft licht. En zo'n eenvoudige bijbelse waarheid. Hè? Een gemeente, dus een kind van God, geeft licht. En nou zijn de gemeenten, die geven totaal geen licht. Dat zijn geen gemeenten meer. Dat zijn restanten van een ver verleden. Die nog wel een naam hebben. Die misschien nog wat boekjes in huis hebben hoe het ooit geweest is. Daar kunnen er wel samenkomsten zijn, maar Jezus is geweken. Geen olie meer des geestes, geen licht meer duisternis. Kan. Hoe is het in Voorburg? Geeft u licht? Is er licht? Hij vraagt nu of de doopboeken en de trouwboeken en lidmatenboeken er zijn. Voorganger, kerkraad, gemeente. Als de geest er niet is, is dat alleen vorm. Is er een woord hier licht? Ja, dat is moeilijk, hè? Is het moeilijk? Is dat nou zo moeilijk? Ja, maar zegt u, dat zeg je toch van jezelf niet? Nou, dan draagt u het lampje misschien wel op de rug. Maar dan zien anderen toch? Laat die het dan eens zeggen. Hoe is dat dan? Heb je wel eens wat gehoord hier? In Voorburg? Dat ze zeggen, ja, daar is een gemeente. Daar gaat licht vanuit. Al is het maar verblindend licht. Nou, dat kun je niet weten, hè, zegt u dat. Is dat zo? Luister naar de Heer Jezus zelf, die hier dus wandelt in midden van de zeven gemeenten, bij zijn kerkers. Hij zegt in de bergreden. Laat dan uw goede werken zo gezien worden. Laat uw licht zo schijnen, hoort u? Kandelaar gemeente, laat uw licht zo schijnen dat uw goede werken gezien worden. Omdat uw Vader in de hemel verheerlijkt wordt. Dus als een gemeente is en een licht, dan wordt het opgewerkt. En dan zullen ze niet altijd daarom de Heer verheerlijken, dat weet ik ook wel. Ook vijandschap zal het deel zijn, maar opgemerkt wordt het. Dat is zeker. Ontzettende vraag, geliefde. Beslist over onze eeuwigheid. Over onze eeuwige toekomst. Kandelaar of niet, goud staat zich. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Dat van ons, dat zijn lorren. Maar de gemeente Gods. Ik zeg het al. Dat zij werken, dat is altijd vergoud. Gouden kandelaar. En dat betekent, kerkraad, u heeft goud in de handen. Hè? Dan mag u wel heel veel ijver, wijsheid en nog veel meer geven en bijzonder ook liefde. Om zo te staan in de gemeente. Hij wandelt daarbij, bij zijn kerk. Het betekent in de eerste plaats, hij is erbij, ik ben met u. Het betekent, ik zorg ervoor dat de olie des geestes niet zal ontbreken. Ik zal ook de gemeente tuchtigen. Door de lont van de kandelaar van tijd tot tijd te snuiten. Hè, dat is af te knippen, zodat er weer een helder licht komt. Want ach, van roet en walm kan geen mens leven. Hoeveel roet en walm is er niet in de gemeente, geliefde? Dat is een dode waarheid waar je in stikt en omkomt. En we buigen ons hoofd, hè. Dode waarheid. Je kunt de preken voorspellen en de gebeden, het ligt allemaal vast. Het zijn de klanken waar we nog bij leven. Maar de dood is ingetreden en het einde nabij. Licht, geliefde. Hij wandelt erbij, zei ik, hij zorgt ervoor. Maar als het niet meer licht geeft, dan neemt hij die kandelaar weg. En Efeze zelf is het beste bewijs van de waarheid van deze handeling. Efeze is niet meer. Smyrna niet meer. Pergamum niet meer. Straks Voorburg ook niet meer. Het is al klein. Wordt minder. In dit land, de duisternis treedt steeds meer in. Grote delen, denk vooral het noorden van het land, waar eens door God vruchtige voorgangers hebben gestaan, volstrekte duisternis heeft ook daar intrede gedaan, geliefde. Dan zijn dat geen loze woorden. Kijkt u naar Klein-Azië, kijkt u naar Noord-Afrika, waar de grote kerkvader Augustinus heeft gearbeid. En u weet de waarheid ook hiervan, dat hij wandelt, maar ook wegneemt. En dan niet meer zijn wandelingen houdt onder de gemeenten die er eens geweest zijn, maar nu hebben moeten zien de waarheid. Indien geen u niet bekeert, zal ik de kandelaar van uw plaats weer. Lieflijke benadering, zeiden we, ja, schriftelijk. Niet afdoen, maar aanschrijven. Hoogst persoonlijk. Zichzelf voorstellend als diegene die voor zijn gemeente zorgt en de voorgangers bewaart. En die nu als tweede voort ook in dat opzicht heel lieflijk zijn gemeente benadert in die bemoediging die hij nu doet uitgaan. Als hij zegt, ik weet uw werken. Dat is de bemoediging. Hij gaat de gemeente van Efeze prijzen. En geliefde, dat is ook een werk waarvan ik geloof dat Christus dat het liefste doet. Ja, prijzen. Ik weet uw werken. God weet alles van ons, geliefde. O grote Christus, eeuwige licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. En dat is ook hiervoor. Namelijk voor het aanschouwen van de goede. Maar ook voor het aanschouwen van de kwalijke zaken. Eerst de goede. Hij weet ervan. Ik weet uw werken. En daar komt het op aan, geliefde, op de werken. Op de werken, jazeker. We zullen toch uit de werken geoordeeld worden? Dat staat toch in de Korintiërsbrief? Dat wij allen voor Christus zullen verschijnen en zullen geoordeeld worden naar hetgeen wij in ons lichaam gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad, met een belijdenis kan ik niet zalig worden. Ik weet uw werken, daar worden er 5 genoemd en dat is een indeling van mijzelf, ik zeg het maar eerlijk. En ik heb het alleen daarom gedaan, om die zaken wat heel, nou niet wat, maar ja, inderdaad heel nadrukkelijk in het licht te zetten. Ten diepste gaat het om één werk. Maar mag ik dan zo zeggen een 5 facetten die dan oplichten van de werkzaamheden die daar geschieden in de gemeente van Efeze. Waarom zij geprezen worden door Christus. Door Christus. Ik heb er niks aan als u ons prijst en wij u prijzen. Ja, voor ons vlees is dat wel aangenaam. Goed geluisterd, gemeente. Buitengewone aandacht. Keurig gezegd, voorganger, ga zo door. En zo houden we elkaar een beetje op de been. Nou, dat mag ook wel. Maar daar kun je het uiteindelijk toch ook weer niet mee doen, hè. Maar een goddelijke goedkeuring. Een goddelijke goedkeuring, ja. Een goddelijke goedkeuring. En dan die 5 zaken die hij noemt. Ten eerste, ik kan ze vanmorgen, het is alweer middag, niet anders dan aanstippen. Ik heb ontdekt dat dat toch heel goed is. heel goed is voor u. U die nog een hele zondag, als de Heer het geeft, mag hebben om ook daar toe u te zetten, dit te overdenken. Doet u dat ook echt? Hè? We weten uit de catechismus, de zondag wordt ons genoemd als de dag dat wij mogen rusten van onze boze werken, ijverig de dienst mogen bezoeken. En als nou die tijd waardoor u mag rusten, waarin u mag rusten van die boze werken, is gebruikt mag worden om het genoten en nog eens te herkauwen. En als u zegt, ja, ik ben geen rein dier, dan doe ik maar als een onrein dier. Maar nog eens te mogen overdenken, geliefde, dan beantwoorden ook in dat opzicht, waar we ook samen gezongen hebben met Psalm 1, aan de hoge bedoelingen van God, om zijn woord in weg te overdenken. Ik stip het dus aan en u breidt het verder uit. Vijf werken. Het eerste is arbeid. U zegt, nou, dat is dubbel. Nee, arbeid, dat betekent inspanning. Dan kan ik heel kort zijn, God heeft geen luie kinderen. Inspanning. En dat is een woord van goud. Een ontdekkend woord. Geliefde, want ach. Nee, u denkt nou, gaat die man waarschijnlijk praten over, het is tegenwoordig allemaal te veel, twee keer naar de kerk, laat staan een bijbellezing. En die kinderen zijn nauwelijks te bewegen tot de catechese. Nee hoor. Dat is allemaal negatief. Ik vraag het gewoon zo. Is dat bij ons? Met ingespannenkrachten? Mag het u alles kosten? Zwaar wat u gezongen heeft in Psalm 1. Dag en nacht met die zaken bezet. Van de eeuwigheid. Maar daar loopt het over. En mag u eerlijk antwoord geven ook vandaag. Voor het aangezicht van God. Maar ik zeg u maar één ding. God heeft geen luie kinderen. En als de eeuwigheid door onze ziel is gegaan. Dan is er in dat opzicht geen rust meer. En dan wordt het zo wonderlijk waar. Wat er staat aan het einde van Psalm 119. Berijmt het eerste vers. Die hem zoeken met ingespannen krachten. Daar is de zaak. En dat werd gevonden. Los van verdere inhoud. Inspanning. Dat is een kenmerk van een ware christgelovige. Inspanning. En ik weet. Dat komt straks nog. Daar zijn we er niet mee. Want je hebt ook van die Jehu's. Oh, die lopen ook zo hard. Die ijveren ook zo. En u komt misschien straks wat met die overgetuigen. Nou, je kunt zeggen van die mensen wat je wil. Maar ze lopen dan toch maar iedere zaterdag. U houdt toch wel de deur dicht, hè? Geliefde, want dat zijn wel valse apostelen. Dat zegt toch de apostel van die ware apostel. Dat je daar geen belet kunt geven. Jezus ijver. Nee. De kleur van de ijver laat ik even rusten. Dat komt straks. Dat is vijfde werk. Maar alleen die zaak, die inspanning, het tweede. En uw leidzaamheid, dat is het tweede werk. Dat betekent een volharding. Maar volharding in de weg van lijden. Gij hebt tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Kijk, dat hangt ook samen, hè, die inspanning met die volharding, dat doorgaan. Vanwege het gewicht der zaak dat op je ziel is afgedrukt. Doorgaan. Ook al links en rechts mensen de gemeente uit, hoeft niet meer, het wordt dun, niet kunnen stoppen. Als een vrouw, zo lang geleden, uit een andere cultuur, om zo maar te zeggen. En wij zouden vanmorgen, vanmiddag, kennisnemend van wat inmiddels bekend is geworden van onze godsdienst, zeggen, nou, vrouw die weet er nog niet zoveel van, die moet nog veel leren. Dat denk ik ook wel, maar ik geloof dat ze één ding geleerd heeft. Want toen ik zo eens vroeg van, hoe is dat nou? Toen zei die vrouw, ik weet het niet hoe het is, ik weet het allemaal, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel, ik kan niet meer stoppen. Dat is een groot goed. Volharding. Leidzaamheid. Daar zit misschien, en dat niet alleen naar de klank, maar misschien niet eens naar de wortel, alkundig althans, het lijden in, maar geestelijk wel. Want dat is lijden. om te volharden in een cultuur die haak staat op alles wat God wil. En met een natuurlijk hart dat ook niet wenst wat God wil. Dat is lijden. Kijk maar naar Smyrna. Heel bijzonder. Maar dat is ook een kenmerk van de gemeente. Dat lijden, de pijn, de volharding. En niet alleen volharden als er vervolging komt, soldaten voor de deur staan. Maar die volharding is denk ik het zwaarste. Als de vijand zonder uniform door de straten marcheert. En aan de kindertjes rukt. En aan de ouders trekt. Om maar een klein beetje mee te doen. Niet te ver. Je bent ook in de wereld, zeggen we dan heel vroom. We hebben overal tekst voor. We zijn zo geslepen. Oh, we zijn zo geslepen. We zijn in de wereld. Nou ja. Juist dan. Al zou die kindertjes in Efezen zeggen, waarom mogen wij nou eens nooit naar het stadion? Dat is zo spannend. Nou, het zijn toch maar slechte mensen daar. Het zijn eigenlijk boeven die daar vechten. Die mogen best dood. Juist dan, om je culturele verlangens te kruisen, als je zo graag ook die Artemis-tempel, dat wereldwonder is, zou willen binnengaan. Nou, alleen maar om eens te kijken, meer niet hoor. Begrijpt u wel? Dan volharden. Israël zal alleen wonen. Dat bedoel ik. Volharden. Het derde. Dat je de kwade niet kunt dragen, dat is tucht. Kwade niet kunnen dragen. Wat God het niet verdraagt. En wij kunnen de zonde nog wel een plaatsje geven. Wij zeggen zo misschien nog, nou ja, dat zou eigenlijk niet moeten. Maar we zijn nou eenmaal gevallen mensenkinderen. Oh, daar gaan we weer. Of we zeggen heel vroom, het is een oude mens, hè. Het is een oude mens. Daar kun je ook niks aan doen. Nou, als je dat zegt, dan ben je volgens mij alleen nog een oud mens. Dan is er nog niks nieuws, hoor. Maar daar, laat het maar kort houden. Ze konden de kwade niet dragen. Onverdraagzaam. Ja, dat is wat. Ik leef in een land met een overheid waar kennelijk de hoogste deugd is. Verdraagzaamheid, tolerantie. Alles goed vinden. Maar we hebben een God die dat niet tolereert. Nou, nu de keuze om het zomaar eens te zeggen vanmiddag. Welke overheid dient u dan? Niet kunnen dragen. Niet kunnen dulden. De kwade, dus tucht. Niet zeggen, ja, ik ben ook jong geweest, dus ja, dat meisje, ach ja. Tucht. Ja, maar dan lopen ze weg. Je hebt er al zo weinig. En die man die draagt zo goed bij. En als je die niet ook nog kwijt bent, dan kun je de deur wel sluiten. Tucht. Kunt de kwade niet dragen. En daar werd van de zonde niks afgedaan. Om het een beetje aannemelijk te maken voor de overheid dat je subsidie niet kwijtraakt. Nee. Niks ervan. Kunt de kwade niet dragen. Maar dat is zo absoluut, ja. Dat is absoluut. En wat hebben we daartegen? Ja, daar hebben we alles tegen, absoluut. Dat legt een volkomen claim op je leven. En aangezien wij altijd van die schipperers zijn, daar zijn we ook bedreven in. Om tussen al die rotzooi heen. En dan kun je principe nog hoog houden als je nou een commissie hebt met knappe koppen die zo kan formuleren dat het kwaad kwaad genoemd wordt in de praktijk, je er toch een beetje aan mee kunt doen. Dan is het nog wel uit te houden. Ik stop er maar mee, u begrijpt toch wel wat ik bedoel, denk ik. Hè? Maar wij houden niet van die taal, wij zijn genuanceerd, dominee. We bekijken dat wat genuanceerder. Ja. Ik zeg nu, u bekijkt het maar. Dat zou ook liefdeloos zijn. Maar ik zeg, kijk nog eens goed. Kunt dus niet verdragen, tucht, dat is trekken, hè? Dat weet u toch? En niet trekken met met koorden van liefde. Ach, dan bedekken we alles onder de mantel de liefde. Wat zal dat stinken trouwens, hè? En ook niet alleen trekken met eerlijkheid, dat is keihard. Maar met die twee, liefde en eerlijkheid trekken. Dat is tucht. Dat deed men daar nog. Vierde. En dat geen beproefd hebben degenen die zeggen, zich uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En zij hebben bevonden, ze zijn leugenaars. Dat is ook een bijzonder werk, hè? Ik kan het weer heel kort zeggen. Dat noem ik beproeving. Dus het eerste was inspanning. U moet die woorden onthouden, hoor. Inspanning. Het tweede was volharding of leidzaamheid. Ik heb liever leidzaamheid. Het derde was tucht. Het vierde is beproeving. Onderzoeken. Nou moet je weer alles jezelf onderzoeken. Maar als er op een zeker ogenblik in Voorburg mensen komen die naar het ambt staan, ouderling, predikant, diaken, kan alles wezen. Net zoals daar eens in Efeze, dan moet je toch goed kijken. En in Efeze kwamen op een zekere dag ook van die apostelen. Het staat er, apostelen. En ik weet het niet. Maar de ouderlingen in Efeze, die waren gewaarschuwd. Dat was al wel zo'n 40 jaar geleden, denk ik, weet u het nog? 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden. Toen waren de ouderlingen van Efeze, voor zover ze nog leefden natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar anders bij overlevering wel vernomen. Waren daar wat verderop geweest, weet u, bij Efeze, wat verderop. Strand bij Mileten. En daar had Paulus afscheid genomen van de oudste van Efeze. En die had gezegd, Paulus had gezegd, ouderlingen, oudste, er zullen wolven komen. Paulus zei niet, pas op, want misschien komen er wel wolven. Nee, die wolven die komen. Zul je oppassen. En dat hadden ze onthouden daar in Efeze. En toen de wolven kwamen, toen werden ze ontmaskerd, die apostelen. Ja, wat zijn dat voor apostelen geweest? Ja, ik weet het niet. Maar als ik een beetje zo in de geschiedenis kijk en in onze tijd kijk en wat ik er zelf van weet, dan geloof ik niet dat ik me erg vergis als ik het zo voorstel vanmiddag. Dat zijn meest mensen die aardig kunnen spreken. Ah, die man die kan dat goed zeggen. Paulus kon het allemaal niet zo goed zeggen. Die mensen kunnen het goed zeggen, hoor. Je hebt een streep hiervoor, dat is een redenaar, zeggen ze dan. En de tweede, wat ook heel erg belangrijk is, diepzinnig. Je hoort wel eens mensen op huis doen zeggen, oh, die dominee. Nou, dat hoor je eigenlijk, dat hoor je bijna nergens meer. Die komt zo ver, die man. Ja. Soms zo ver dat in de Bijbel niet terug te vinden is. Dan ben je toch ver, ja, ver van de pad af, hoor. Maar dat gaat door voor het ultieme aan diepzinnigheid. Als je dingen zegt die in de Bijbel niet staan, wij vinden dat prachtig, hoor. Mensen houden wel van een beetje theater. Nou, zo zou ik wel meer dingen kunnen noemen. En veel boekjes lezen natuurlijk van een ander, hoe God de mens bekeert. En dat deden ze daar. Maar nou waren daar geoefende kinderen van God. En kijk, er staat er, hoor. Staat er allemaal. Die hebben die apostelen onderzocht. Durven wij dat nog? Hij zegt, nou vriend, dan ben je in de kerk, dan ben je predikant, vertel nou eens. Dat moet toch kunnen, of niet? Of kan dat niet? En dat kan niet altijd, hoor. Nee, niet altijd. Pleun Klein zegt, ik kan mijn bekeringsweg altijd vertellen. Bekeringsweg. Maar ik zal het niet altijd doen tot eer van God, want daar is een wonder voor nodig, hoor. Maar ik kan het wel altijd zeggen wat in mijn leven is gebeurd. Nou, vertel het nou eens, hè. Hoe ben je nou tot het ambt gekomen? En hoe heeft God je bekeerd? Wat is er gebeurd in je leven? Dat werd onderzocht. En toen werden ze ontmaskerd. Als er geoefend volk is, dan kunnen ze zo, ja, ik geef toe. Er zullen er altijd wezen die overal tussendoor wandelen. Die hebben zoveel gelezen, dan val je mond van open. Maar daar zal God over oordelen. Nee, ik geloof niet dat ze allemaal ontmaskerd worden hier, hoor. Maar daar toch wel. En dat was geoefend volk. En die hebben het gezien. Het zijn geen apostelen. Dat zeggen ze wel. Het zijn leugenaars. En er wordt nergens over gestolen als in de kerk. Geliefde, dat was een bijzonder werk, of niet? En dat misten wij in onze dagen. Nee, ik wil niet vervelend zijn. Misschien vindt u dat toch al wel. Hè, maar ik zeg je niet, oh, tegenwoordig maar alles maar op de kansel. Of Nou ja, dominee moest luisteren, dat valt tegenwoordig niet mee hoor. En predelezen blijven ze thuis. Dat is niet best trouwens. Overjarig koor is heel goed. Voor een hongerige ziel is het zo zoet. En nou ja, ik stop ermee. U kunt het zelf allemaal wel bedenken. Wij onderzoeken niet meer, omdat we niet kunnen en omdat we niet durven. Als regel, ik ga misschien wat ver. Maar durven doen we dus niet. En de kennis, dat laat ik nu maar even liggen. Maar ik ben bang. Want als je iemand onderzoekt, moet je er zelf wel kennis van hebben. Geliefde, dat deden ze dus. We proeven. En het volgende werk, wat er staat als laatste, als vijfde. En dan kom ik toch weer een beetje terug op dat begin, hè. En hebt verdragen, dat is ongeveer hetzelfde, zegt u. En hebt geduld. En hebt om mijn naams wil. Nou komt het. Want ik zei al, kind wel ijveren. Als de Heer u en staat er morgen langs de deuren gaat. Dat deden de Farizeeërs ook. En de Heer Jezus zegt van die Farizeeërs, hè, die Farizeeërs, ze lopen stad en land af om ene bekeerling. Oh, daar worden ze zelf groot mee te werven. Nee, dat zegt me ook niet alles hoor. Goede wijn behoeft geen krans. Geen theater, wees maar die je bent geworden. Dan val je al genoeg op. Geliefde. Maar waarom deden ze het al? Om mijn naams. Die lieve naam van die borden was nou verklaard in hun hart. Maar die hadden geleerd. Geen naam is een liever, zoeter en beter voor het hart. Die naam was waarheid geworden. In die naam waren ze gezaligd. In het werk van Christus waren ze met God verzoend. Die naam was lief. Dat was voor hen een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden u lief. Die naam lag verklaard op de bodem van hun ziel. En daarom deden ze het. Om mijn naam. Ze konden niet anders. En Rudevoort, oh, die godzalige man, die zegt dat zo mooi. En dat is zo waar, mensen. Daar is er een vuur in je hart ontstoken. Dat kan de duivel niet meer blussen. Het lijkt wel eens heel, heel erg onder de as bedolven. Maar, oh, dat vuur gaat nooit meer weg. Het was uit het vurige van de liefde tot Christus. Ik kom er straks nog even op terug hoor. Dat ze dat allemaal mochten doen. En hebt dat niet al zuchtende gedaan. Dat staat er ook nog bij. Ze werden er niet moe van. En ik hoor tegenwoordig bijna niet anders meer dan. Word je zo moe van? Huisbezoek, spitsroede lopen. Niet te veel zeggen. Zeg het er gauw niet goed. En de mensen hebben overal commentaar op tegenwoordig. Spitsroede lopen. Daar word je moe van. Hè? Ja, als je een eigen bedrijf hebt en je moet daarvoor werken, word je heel moe van. Maar hier werden ze niet moe. Moet eens kijken naar het woordje, werden ze niet moe. Het werd hen niet te veel. Dat is toch wel bijzonder, of niet? En ik heb er maar één verklaring voor. En als een mens nou eerlijk gemaakt is, dan stemt u dat ook vanmiddag toe. Als je het voor jezelf doet, dan word je gauw moe. Maar als het mag zijn, in zijn dienst, dat is het eerste. En als het mag zijn, in de waarneming van jezelf. Even over nadenken. In de waarneming van jezelf. Want als je natuurlijk alleen die mensen ziet waar je het nooit goed voor doet. Waar dat het te lang, of te kort, te diep, of te makkelijk, of te weet ik veel voor is. Dan word je moe. Maar ik zei met waarneming van jezelf. Dan zeg je, oh God, wat een wonder dat u mij niet moe bent. En dat u mij niet zat bent. En als dat zo mag zijn. Nou, dan kan het. Dan word je van die mensen niet zo moe, broeder. Word je niet zo moe. Maar als je met jezelf loopt te zeulen, dan word je onuitsprekelijk moe van. Maar als je zegt, oh God, wat een wonder dat u me niet zat bent, dan kun je heel wat hebben. Dan word je niet moe. En dan gaan we verder, geliefde. We hebben het uitgebreid hierbij stilgestaan. Ja, dat moet al wat korter. En dan komt er ook achteraan een bestraffing. En dat is ook uit de aarde liefde hoor, want we hebben nog steeds over liefelijke benaderingen. Hè? Dat is niet opeens een ander punt in die zin, nu straf, nee. Het is een vriend die mij mijn feilen toont. Zulk een vriend is onze Jezus. Die staat hier voor de gemeente van Efeze zegt, maar dit heb ik tegen u. Dat wil ik ook, dat moet ik ook, dat zal ik ook zeggen. Uit de aarde liefde, dat u eerste liefde hebt, vergeten? Nee, dat staat er niet, verlaten. Want als het gebeurd is, kan je het nooit meer vergeten. Niets, geen leed kan dat uit mijn geheugen wissen. Nee, dat kan niet meer. Maar kan het wel verlaten, andere paden gaan. Eerste liefde, er wordt veel over gepreekt. De meesten gaan het preken over de eerste brief van Efeze, over die eerste liefde. Maar er is meer, dat hebben u wel gehoord. Maar het weegt wel heel bijzonder. Dit heb ik tegen u. Was die eerste liefde kort? Gemeentelijk en persoonlijk. Eerst gemeentelijk, gemeentelijk. Als er gemeente komt in Efeze, in dat eerste uur, in dat eerste vuur, dan dragen ze elkaar. En dan kan misschien vertoogd er helemaal niet zoveel verschil zijn met later. Maar in dat eerste, dan ligt het, laat ik dat woord dan maar gebruiken vanmiddag, ligt het allemaal veel teerder. Ik weet niet of u dat woord nog kent, teer. Want dat zijn zo'n harde en hardvochtige mensen. Nee, je moet niet zeggen hardvochtige tijd, want dat is weer een vondst van een natuurlijk mens. Die schuift altijd de schuld op iets anders. Op de vrouw die jij me gegeven hebt. En tegenwoordig krijgt de tijd de schuld. Dat is toch wonder dat de tijd ook de schuld kan krijgen. Dat bestaat helemaal niet. We zijn zelf de schuld. Wij zijn hard, dus we kennen het woord teer, kennen we nauwelijks meer. Teerhartig, weten wij niet wat het is. Maar dat was nou die eerste liefde, dan liggen die dingen teer. Toen God ging werken in de ziel, toen was je zo bang om verloren te gaan, ja. Maar ook bang voor de zonde. Dat ligt zo teer, in een ontdekte ziel. En toen die naam voor het eerst ging schitteren voor je zielenoog. Kooit zeggen, geen naam is een zoeter. Toen de weg ontsloten werd in die borg, toen was die naam zo zoet, dan kon je ween. Alleen al bij het horen van die naam. En nog verder, toen die naam persoon werd, intrek nam, hier is uw God, geliefde. Toen was het zo teer, dat je hier niet meer kon wezen. Dat je bij ogenblikken wel wilde sterven, om eeuwig in die liefde te zijn. En toen was het liefste werk, dat is het liefste werk straks van de kerk altijd, om maar aan de troon te mogen neerknielen, dat ze onderste plaatsen mogen innemen. Dat was het liefste werk wat een kind van God deed, doet. De minste, de kleinste zijn de onderste weg te bewandelen. Daar in de laagte te mogen verkeren. In dat vernederen voor God, dat is het liefst. In dat vernederen met Docus Lodes zijn het te mogen zeggen, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Dat is de beste plek die er is. Nou, in die teerde gestalte, dat zijn ze kwijt. Nee, ze ijveren nog wel. En ze lichten met de zonde de hand niet. Die wordt genoemd, onder tucht gesteld. Nee, wat dat betreft geen streep er vanaf. Dan is het misschien nog wel scherper geworden. Maar de teerheid waarmee het geschiedde, zoals in het begin. Nou, één voorbeeld. En dat weet u genoeg. Er was een leraar, dat is gebeurd. De jongen, kom eens hier. En te midden van de klas uitgevoeterd, vernederd, omdat hij iets had gedaan wat inderdaad niet kon. Voor de troepen vernederd, om zo te zeggen. Een andere leraar die zegt, joh, kom jij straks even. De pauze. En een leraar die met tranen in de ogen, een jongen vermaand, allebei even op de strepen zou u zeggen, maar dat verschilt. Voelt hij, proeft hij. Dat is het verschil. En waren ze nog net zo principieel, laat me dat woord maar eens gebruiken, als in het begin, daar niks vanaf. Dat, net wat ik zeg, ze waren ijverig, daar kun je niks vanaf doen. Maar die teerheid ontbrak. Dat is gemeentelijk dus. En geliefde, toen waren er nog ouderlingen, die konden 's nachts niet slapen als er nog onbekeerde kinderen waren. Nou slapen we door alles heen, hè. Zeggen we, ja, nou ja, goed, dat zal altijd wel zo blijven. Het zal wel stijgerhout zijn of zo. Moet er ook wezen, hè. Het is wat. En die gemeenteleden, die konden soms ook niet slapen. Voor hun ouderlingen niet. En er werd een gebed gedaan dat die mensen niet al zuchtende hun werk hoefden te doen. Voelt u wel? Dat is de eerste liefde. Heb ik er iets gezegd, zomaar iets hoor. Hoe dat gemeentelijk en persoonlijk is. En dat waren ze kwijt. En dan is het niet iets van, nou ja, zo gaat dat nu eenmaal. Er wacht toch niemand te zeggen, dan gaat het huwelijk ook zo. Maar dan moet je toch even bij de dominee langskomen. En je Bijbel nog maar eens zeer nauwkeurig raadplegen. Dat is werelds gepraat. Om te zeggen, ja, nieuwe bezems. Die vegen schoon, zo is het altijd. Nee hoor. Dat is praat van de duivel. Zo is het in de kerk niet. Die moeten steeds schoner vegen. Dat is Bijbels. En dan moet je terug naar de eerste liefde. Dat wil ik nu zo zeggen. Wat Jezus zegt. Maar dat zou ik wat breder willen uitrekken. Als het mag. Dan moet dat volk, als het hier in Voorburg is vanmorgen, vanmiddag, moet terug, als ze zeggen, die teerheid is weg, die eerste liefde ben kwijt. Dan moet je terug en dan staat hij de weg. Dan moet je gedenken hoe het geweest is. Hoe teer die dingen lagen. En als dat gebeurt, dan word je hart verbroken. Dan ga je wenend weer zoeken, Gods aangezicht, of je weer terug mag naar dat plek. Dat alles nog zo nauw lag en zo opgebonden was. Dan ga je de eerste werken weer doen. Maar ik breid het uit, zei ik. Nou, als we nog met God niet verzoend zijn. Dus een zo groot gevaar is. En dat kan ik vanmorgen ook niet zeggen hoe groot. Maar zo ontzettend. Dan is toch dezelfde les ook voor u. Te leren. U moet ook terug naar die eerste liefde. U zegt, maar dat kan er helemaal niet. Want ik ben onbekeerd, dus ik ken die eerste liefde niet. De kerk wel. Jawel, die eerste liefde. Dat is in het paradijs. Dan ga je de eerste liefde verlaten, de Heer God verlaten. En als er nou eens een uurtje mag zijn, deze dag een plekje mag wezen, waar dat nou indachtig wordt, waar je nou mag zien dat je eenmaal daar in het paradijs goed uit Gods hand bent voortgekomen. Uit zijn rechterhand en in zijn gunst mag leven. Maar dat je vrij en moedwillig die hand. Ja, ik zeg het zomaar. Het verlaten je gestort in de handen van de duivel. God verlaten, die eerste liefde verlaten. Het eeuwig ongeschapen ligt de rug toegekeerd. En als dat nou vandaag is op je mag vallen. Die waarheid. Eruit zien we je verlaten. Dat je als een gebroken mens neervalt. O God, verzoen de zware schuld. Dan mag je die les die voor de kerk bedoeld is ook leren. Om terug te keren tot die eerste liefde. Tot God. Die wij in Adam verlaten hebben. Geliefde. Om je eerste werken te doen. Was je eerste werk. Wat hebben ze in het paradijs gedaan. Die mochten God bedoelen. En als dat weer mag komen. Dan, dat is niet altijd even sterk hoor. Maar dan kan het zijn als Paulus zegt. Ach, als hij zo opgetrokken is. Zo in die zaken mag wezen. Zo in dat wezen Gods verzonken mag liggen. Dan zeg ik. Ik weet niet eens nog of het in het lichaam of de buiten was. Dan is hij zo met God verenigd. Dan mag hij zo God bedoelen. Dat hij nauwelijks meer van zijn omgeving af weet. Dat zal straks de hemel voor eeuwig zijn. Maar iets daarvan wordt hier al gekend. Dan ga je die eerste werken weer doen. Die paradijselijke werken, geliefde. Ach, wat een lieflijke benadering. In het aanschrijven. In de bemoediging. Maar ook in de bestraffing en ook in de bedreiging. En als dat dan niet gebeurt. Als je niet terugkeert, dan zal ik de kandelaar van de plaats weren. Ik heb het gezegd, dan zal er geen gemeente meer zijn. En dat is bewaarheid. Waar dat gaat wijken, dan zal ik u kort in 4 stukken tonen hoe dat is, geliefde. Dan bent u gewaarschuwd. Hoe het is als God de kandelaar gaat weren van de plaats en er geen gemeente meer zal zijn. Als hij zijn wandelingen niet meer houdt, als hij zich terugtrekt en zijn genadelicht inhoudt. Dan is het dit. In de eerste plaats, dan gaat beslag wijken. Dan kom je in de gemeente. Dan kan de waarheid verkondigd worden. Daar kun je niks van zeggen. En er is nog aandacht op, maar er is geen beslag meer. Wat bedoel ik daarmee? Ja, beslag. Dan drukt die waarheid. Dan gaat zo'n kind stil naar huis. Die man die zegt niks. Die begint niet gelijk te praten, een sigaar op te steken en koffie te drinken. Nee. Dan is er beslag. Dan ben je ermee bezet. Dat is het eerste wat gaat wijken. En dan zeggen we, maar we hebben de waarheid nog en er wordt nog zuiver verkondigd. Je mag wij willen dat het overal zo was, maar beslag is weg, dat is het eerste. Tweede, dan gaat de waarheid, die gaat bijgeveild worden, zo noem ik dat maar even. De scherpe kantjes, want ja, nou moet je het zelf gaan doen, nou is je eigen bedrijf geworden. Dus je moet op je klanten passen. Dus daar met af en daar met een ongeveer bekering, wedergeboorte, je noemt het nog net even, maar niet doortrekken, want dat verdragen ze niet meer. Het derde, dan wordt openlijk gezegd, nou kijk, dit is een boek van mensen. Wat Kuitert zei, dat denkt iedereen van nature. Dat is een neerslag van onze omgang met een denkbeeldig God. En daar kun je best veel van leren hoor, want Jezus die zal wel geleefd hebben. Een voorbeeldig man, zo ongeveer als Boeddha, kun je veel van leren. Zachtmoedigheid enzovoort. Ja? En het vierde, dan gaat die Bijbel dicht en dan gaat de deur op slot. Nee, geen gemeente meer. Zal de kandelaar van uw plaats weer de geliefde. En, oh, dit is een verschrikking wat ik nu zeg, maar zo is dat al op talloze plaatsen gebeurd. En we leren er niet van. En we gaan er gewoon door. Zeg het misschien niet, maar het zal mijn tijd wel duren. Dat denk ik niet. Ik ga eindigen. De belofte, hè? Die ligt er voor de kerk die trouw is door genade. Dat zijn twee dingen. Heerlijke dingen. Dat is de andere kant. De moedgeving is genoemd. Ik weet uw werken. De gemeente is geprezen. Maar naar de belofte. Nou nog aangestipt te hebben. Die oren heeft als u ze mist. Dan moet je ze vragen aan hem die het oor geschapen heeft. En nogmaals een moedgeving. Jullie haten de leer der Nicolaïten. Dat zijn die libertijnen. Die scheiding maken tussen vlees en geest. Die zeggen nou ik ben bekeerd. En ja, dan zijn mij alle dingen geoorloofd. Kan mijn ziel toch geen schade meer doen. Die zijn er nog steeds hoor. Laat dat nu rusten. De belofte voor Gods kerk die getrouw mag zijn. Twee dingen dus. Eten van de boom. Nu. En straks eeuwig. Eten, er staat letterlijk boom, kijk maar in de kanttekening. Kruis, staat er niet, staat hout. Eten van het hout des levens. Het kruis, de boom. Nee, Christus, hier eten. Hij is de spijze in de woestijn van dit leven, hier genieten. Want dat weegt op tegen al wat ze je aandoen, alle moeilijkheden die er komen. Als je deze weg en in die werken wandelt, in deze weg gaat, dan geeft hij zichzelf te genieten. En die spijze is voldoende voor iedere arme pelgrim ook in Voorburg om zijn weg voor te zetten. Al lopen ze allemaal weg, al ben je nog alleen, Christus is met je. Dan kun je verder, al ben je maar alleen. Luther zegt, dan lopen ze maar weg, maar ik zal blijven. Door genade blijven. Al bestaat de gemeente van Voorburg maar uit één persoon. Maar de Heer zal niet minder zijn gunst dan die ene bewijzen. Dan waar hij ze onthoudt aan die velen. Die in zijn weg niet meer gaan. En straks, dat is het tweede. Straks eeuwig genieten. Van het hout. De boom. Het kruis des levens Christus. Want dat is het eeuwige leven, geliefde. Dat straks eeuwig. Een ziel zal eten. Dat is op het allernauwst verenigd worden. Spijzen opgenomen het lichaam. Nauwe vereniging is niet denkbaar. Maar een vrouw kunnen heel dicht bij elkaar komen, maar in die zin één worden, niet. Dat wel straks, één worden. Hier groeit de ziel samen tot één plant met Christus. Wij nog een aparte plant. Straks in die ontzettende vereniging, eeuwig in Christus. Zo op het allernauwst verenigd met het hout, de boom des levens. Die in het paradijs is, nee. In het paradijs Gods is. In het midden staat. Dat we zeggen alle aandacht. Het centrum. Het middelpunt. Voor God in Christus. En oordeel uw eigen leven. Is dat uw verlangen? Ik moet naar de hemel. Nee, dat moet ik helemaal niet. Maar daar waar God in Christus is. Daar wil ik zijn. Dan hoeft de hemel er niet te zijn. Nee, maar dat is de hemel. Waar God in Christus is. En waar hij niet is. Dan kan het de hemel niet zijn. In het middelpunt. Al uw aandacht, aanbidding, verwondering gericht op hem die zich dood geliefd heeft aan het vloekhouden des kruises. Arm en ellendig zondagsvolk, met God te verzoenen. Eeuwig bloeit uw gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Eeuwig in aanbidding voor hem die alles heeft gegeven. Geen inspanning te veel. Dat grote werk de zaligheid. Alleen de pers getreden. Geliefde. Doodgeliefd, ja. De dood ingeliefd. En uitgeliefd. Dat grote werk. En met die inspanning wordt de kerk bedeeld. Om in die weg van inspanning straks de rust te ontvangen. Je overblijft voor het volk van God. Het paradijs Gods. Ja. Het gaat niet om het paradijs. Het gaat eeuwig om God. Mijn God. Mijn God, kun je dat nou zeggen? U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En dan gaat de kerk eten. Uit diezelfde rechterhand. Waar die leraren uit zijn opgekomen, waar ze mee zijn vastgehouden. De hand waaruit ze zijn bekrachtigd om dat werk te doen. Uit die hand gaat de kerk eeuwig eten. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heren, wat is toch een bijzonder voorrecht om in alle rust, wat heet rust, in dit oude godshuis te mogen zijn. En als de schrift is mogen opengaan, het hart open gaat. Als een bloem zich wendt tot de schepper, heren, dan is er geen betere plaats. Dan gaan we noden naar huis, maar de kerk moet de weg volbrengen. Hier is de rust niet, die is elders. En het gaat door de onrust heen, wil ons dat schenken. En de onrust. En de rust die daarachter ligt. De inspanning die de ziel zich mag getroosten. Wat mag getroosten dan een bijzonder woord worden? Getroosten. De inspanning, de volharding, de leidzaamheid. Het niet moe worden. En waar uw volk mag wezen, weer terugkeren tot de eerste liefde om eens in de liefde te eindigen. De eerste, de laatste en de eeuwige liefde. Gedenk ons allen tezamen, Heer. En geef ons werkzaamheden aan de troon uw genade. En bekeer nog wat onbekeerd is. En maak nog eens onbekeerd wat bekeerd is in eigen oog. En gedenk ons als we ook ons vanmiddag weer mogen opmaken. Om als u het geeft wederom onder uw woord en getuigenis te komen. Mag er nog vrucht vallen. En mag het ook zichtbaar worden in deze wereld. Ook in Voorburg, tot roem van vrije genade, want uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Heere, mag het zo wezen, om Jezus wil. Amen. 139, de slotzang uit de 139e psalm. En daarvan het 14e, het laatste, doorgrond men ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot u weer, wat er verder volgt in het laatste van 139. Echt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.